In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 89, het 8e vers. Psalm 89, vers 8. Te zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 40, het 4e vers, Psalm 40, vers 4, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, een iegelijk spreken in zijn hart, aldus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor hedenmiddag is uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Daarvan het 15e hoofdstuk, te beginnen bij het 19e vers tot vers 28, tot en met vers 28. Dus dat is 1 Korinthe 15, 19 tot 29. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Indien wij alleenlijk in dit leven op de Messias zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu de Messias is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden dergene die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze alle in Adam sterven, zo zullen ze ook in de Messias allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn rangorde, eersteling de Messias, daarna die van de Messias zijn in zijn toekomst, daarna zal de voleinding zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en aan de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal werkeloos gemaakt hebben alle hemelse heerschappijen en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen totdat alle de vijanden onder zijn voeten gelegd, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal hebben gelegd. De laatste vijand die werkeloos gemaakt zal worden is de dood, want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat alle dingen onderworpen zijn, zo is het duidelijk dat hij uitgezonderd wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan die die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat de Heere God zij alles in alles. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat wij in dit middaguur samen mogen komen, verzameld rondom uw woord. En wij bidden u om de verlichting van uw Heilige Geest, opdat wij waarachtig in uw naam vergaderd zijn. Heren, wij mogen verzekerd zijn van de aanwezigheid van u en uw lieve Zoon, nu hier bij ons. En hoewel dit, wij beleiden dat voor uw aangezicht, ver ons verstaan te boven gaat, mogen wij toch ons hart daarop richten. Heer, gij kent al onze nood en zorgen, ook onze hoop, onze blijdschap en ook de vastheid van de heerlijkheid die gij ons nu reeds doet zien. Maar heren, wij belijden voor uw heilig aangezicht dat wij zo weinig zien. En wij kunnen dat niet afwenden op allerlei oorzaken die wij buiten onszelf stellen. O Heere, geef ons kracht om lief te hebben. Ontsteek ons hart en maak ons vrij. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heere, wilt gij het woord dat gesproken wordt zegenen als we met die moeilijke dingen bezig zijn, die veel te hoog gaan voor ons begripsvermogen en ook voor ons gevoel. Maar o Heere, geef dat wij erdoor waarachtig opgebouwd mogen worden en gezegend, en wil wat verkeerd is wegnemen en wil het beter overbrengen door uw Heilige Geest dan het uitgesproken wordt. O Heere, wil ons zo bemoedigen en sterken dat wij zo gezegend zijn, dat wij macht hebben om anderen te zegenen. En wij bidden u om één ding, en dat is dat wij hoe langer hoe meer verwant mogen worden aan u. En gij hebt ons geopenbaard in de Zoon uw liefde, dat gij liefde zijt. En wil dan geven dat die verwantschap met u in ons leven steeds meer mogen geopenbaard worden en mogen blijken. O Heere, wees met alle die in nood zijn, met het lijdende schepsel, waar ze zich ook bevinden en wie ze ook zijn. Heere, ontferm u daarover en voer alle dingen. O Heere, wij bid u, omdat we ongeduldig zijn, om spoedig dat de ontzettingen opgeheven worden in de wereld, het lijden van mensen, van dieren, van allerlei schepselen. Maar o Heere, wij bidden u, wilt gij uw heerlijkheid openbaren en alles leiden tot uw bestemming, geeft dat wij daarin daarnaar ook mogen verlangen. En dan bidden wij ook voor de kleine dingen in ons leven die voor ons zo belangrijk zijn. O Heere, doe ons ook tekenen ten goede in het gewone dagelijkse leven, dat plotseling zo ongewoon kan zijn en zo stralend en zo bijzonder en zo boven alles uit. O Heere, bevrijd ons en help ons en geef dat wij ook dit aardse leven mogen beleven en dankbaar mogen beleven en leven onder het gezichtspunt der eeuwigheid. O Heere, geef dat wij zo waarachtig u mogen herkennen, ook als de schepper van ons leven en de schepper van de schepping waar wij middenin zijn geplaatst. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Geef ons moed en kracht en liefde. Om Jezus wil vragen wij u dit. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen wij nu gezang 131 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Tijdens de dienst is er een collecte voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang ook weer voor de kerkvoogdij. Ik moet nog even vragen. U kunt me toch wel verstaan? Geluidsinstallatie, is dat goed? Ik zie geen protesten, dus dan zal het wel goed zijn. Ik kan het van hieraf natuurlijk niet horen hoe dat verder doorklinkt. Maar ik hoor het soms en dan is het zo vervelend als je erbij zit en je hoort al dan maar een stukje van de zin. Dan verwacht ik wel dat er mensen zijn die natuurlijk zoveel begrijpen dat als ze één woord horen, dat ze de anderen wel verstaan. Maar ach, dat is toch een bijna, zou ik zeggen, onnodige inspanning. Dus als het anders kan, dan gaan mij. U kunt het dus blijkbaar verstaan. We zingen dus, ja, gezang 131. De tekst voor hedenavond is het 28e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15 vers 28 en dan het laatste gedeelte, opdat de Heere God zal zijn alles in alles. Tot zover. Gemeente des Heren, het zijn geweldige dingen die wij gelezen hebben, die de apostel Paulus heeft uitgesproken, juist in verband met het opstandingsgebeuren. De apostel zegt dat eigenlijk alles afhangt van die opstanding van de Heer Jezus. En dan wel die lichamelijke opstanding uit de doden. Hij zegt zelfs dat als wij daar niet mee verbonden zijn en als we er niet uit leven, dat wij dan zelfs tot de ongelukkigste mensen behoren. En in dat hele verband waar van die opstanding gesproken wordt, spreekt de apostel van die verre toekomst, waarvan de tijd niet te bepalen valt, maar waar alles op gericht is, dat is de voleinding van alle dingen. En dan spreekt de apostel hoe die bestemming, die voleinding der wereld zal komen. Hij spreekt dan in die volgorde van die doorbraak van het koninkrijk. Eerst van de opstanding van de Heer Jezus als het eerste en baanbrekende. En dan degene die zullen zijn bij zijn komst, bij zijn verschijning, bij zijn wederkomst uit de hemel. En dan gaat hij spreken over wat eigenlijk het onderwerp voor ons voor vanavond is, over de voleinding. En dan komt het einde, de voleinding. Eigenlijk staat er de voleinding. En wat houdt dat nu eigenlijk in? En daarover zou ik een ogenblik met u willen spreken, juist omdat de apostel daar toch uitvoerig op ingaat en er dingen gezegd worden die zoveel al misduid zijn naar allerlei kanten en die soms het diepste en laatste niet alleen niet hebben gezien, maar vaak verdonkerd hebben. Het is helaas zo dat het voor een mens heel moeilijk is, ook voor mensen die veel hebben nagedacht, vrome mensen, die diep zijn ingeleid, die Heilige Geest hebben ontvangen, om te ontkomen aan toch een hulpschema dat ze hebben gebruikt om tot de waarheid te komen, maar wat ze dan als het ware niet kunnen loslaten op een ogenblik. Net zoals iemand die zwemmen heeft geleerd, het is een triviaal beeld, maar die daar dan hulpmiddelen bij heeft en die dat dan heel goed doet, maar dat ogenblik als dan die hulpmiddelen weggeworpen worden, dat is een hele overgang. En er zijn er altijd bij die het niet durven. Bij het zwemmen gaat het dan wel makkelijker, maar in de geestelijke wereld is dat dikwijls heel moeilijk om zich uitsluitend toe te vertrouwen aan het woord zelf. En ja, dan moet natuurlijk de geest daarvoor verlicht worden door de Heilige Geest. Maar wij moeten letten op de woorden die er staan. Dat einde. Wat is dat dan eigenlijk? Het is heel merkwaardig dat de allergrootste van de christelijke kerk het daarover oneens zijn geweest. U weet, het grote schisma, de scheiding van de christelijke kerk is die geweest tot op de huidige dag van Oost en West. Het Westen, ja, daar zijn wij, daar horen wij bij. Daar zijn wij uit voortgekomen. En ondanks de grote verschillen met Rome zijn er toch heel veel overeenstemming te vinden met alle verschillen bij de reformatoren. En je ziet toch bij de grote reformatoren dat ze toch eigenlijk allemaal stammen uit die westerse kerk. En de grote figuur die als het ware de westerse kerk heeft gegrondvest, dat is ongetwijfeld kerkvader Augustinus geweest. Zijn invloed is zo ontzaglijk groot, tot op de huidige dag op de Rooms-Katholieke kerk, maar ook weer ontzaglijk op de reformatie, op Jansenisten, oud-katholieken. Augustinus heeft een ontzaglijk invloed gehad. Je wordt altijd aan hem herinnerd als je kijkt, zelfs bij de structuur van de bouw van deze kerk, al is die gotisch, kun je toch allerlei sporen vinden van die geweldige geest. En wat een zegen is er door Augustinus heen ook naar ons toegegeven. Maar we vinden toch, in verband met het uiterste, met het spreken over deze laatste dingen, vinden we uitspraken die wij ook bij de reformatoren inderdaad vinden, maar die we niet in de hele kerk vinden. In het Westen staat de grote kerk, vader Augustinus. In het Oosten is daar die andere kerk, vader Origenes, die over de diepste en laatste dingen heeft gesproken. Er wordt van hem gezegd, er is niet zoveel van zijn werk meer over, wel genoeg dat wij een behoorlijke indruk daarvan kunnen krijgen en heel wat kunnen zien. Er wordt gezegd dat hij 2000 boeken heeft geschreven. Het is een ontzaglijke geest geweest. Hij heeft over de laatste dingen op een andere wijze gesproken dan Augustinus. En het is ook zo geweest dat enkele eeuwen na de dood van Origenes in deze wereld, dat zijn leer door een groot deel van de kerk veroordeeld is. Vandaar dat wij nu ook altijd horen, als mensen de naam Origenes horen, dan denken ze altijd aan een ketter. Maar als je iets van zo iemand leest en ermee bezig bent, dan zie je dat er bepaalde dingen van het Bijbels getuigenis een licht krijgen die je vanuit een bepaalde andere hoek lang zo duidelijk niet ziet. En nou heb ik u midden in de moeilijkheden gebracht van hoe we dan de Heilige Schrift moeten lezen. En ik neig er dan steeds meer toe, vooral bij het ouder worden. En dat probeer ik ook in deze diensten te laten zien, dat wij zoveel mogelijk trachten om de tekst zelf te lezen en niet datgene wat het systeem is, wat ons wel tot zegening is geweest, maar wat we nooit mogen verabsoluteren. Laten we eens even kijken, deze beide kerkvaders, Augustinus van het Westen en Origenes in het Oosten, hoe hebben ze over deze laatste dingen gesproken? En waarom spraken ze zo? In de eerste plaats, Augustinus, die is voor ons het meest vertrouwd, die spreekt van het einde en zegt, ja, uiteindelijk zal er een schifting zijn, en die schifting, die kan al eerder plaatsvinden, maar de definitieve schifting ligt toch aan het einde, dat er zal zijn een eeuwige zaligheid waarin de zaligen zullen opgenomen worden, de uitverkorenen, en een eeuwige verdoemenis, een eeuwige hel, niet een ondergaan, niet een uitdoven, maar een eeuwige pijn, een eeuwige smart, en werkelijk voor die geen einde zal hebben. De zaligen zullen een zaligheid hebben en ze zullen God mogen zien en ze zullen dankbaar zijn dat ze door alles lijden en moeite heen zijn gegaan en door Jezus Christus gevoerd zijn in dit heil zonder enige verdienste. En wie komt daar dan? Ja, de engelen die zijn gevallen en er zijn lege plaatsen gekomen. En God kan niet zonder zijn eer zijn en er worden uit die mensheid die helemaal door de val van Adam verdoemd is, daar worden dan enkele uitverkoren. En het kunnen er vele zijn en die nemen dan die plaats van die gevallen engel in en die zullen eeuwig zalig zijn. En de anderen, die zullen eeuwig verdoemd worden. Dat wil zeggen, niet dat ze, nog eens gezegd, dat ze uitdoven. Niet dat hun bewustzijn zal weggenomen worden. Maar ze zullen ook opgewekt worden. Ze zullen een lichaam krijgen. En een mens kan juist door het lichaam zo ontzaglijk veel pijn lijden. Ze zullen een lichaam hebben dat eeuwig in die vlammen zal zijn, in die vlammen van de uiterste pijn, en het zal geen grens aan zijn. Als het duizenden jaren zou duren, zou het een uitkomst lijken, maar het is voor eeuwig. En Augustinus die zegt ergens in De Civitate Dei dat iemand toch kan zeggen, ja, als een lichaam verbrand wordt, dan sterft het en dan blijft het niet. Maar hij zegt, nee, het wonder is zo groot dat het niet vergaat en dat toch de pijn zal blijven. Ja, ik weet wel dat vele mensen het nu benauwd krijgen, maar ik bedoel, ik moet die dingen uitspreken. En er zijn natuurlijk in onze beleidnisgeschriften dingen die hiermee overeenkomen en hoeveel mensen hebben daar niet een ontzaglijke angst en smart gehad. Ik heb er zoveel gesproken in mijn pastorale praktijk die in de grootste angst daarvoor lagen. En dan kan weet ik dat dan wel een beetje pastoraal, maar misschien wat psychologisch, hoewel ik er geestelijk wel op inging, dat ik zei, nou, maar die mensen die er zo over spreken, die kunnen dan na de kerkdienst, als het fel gezegd is, rustig een kop koffie drinken. Dan zal het ook niet zo erg tot ze doorgedrongen zijn. Maar dat zijn maar flauwe dingen waar je niet mee van het probleem kan afmaken. Deze dingen worden gezegd en dan moet u vooral geen psychologie toepassen, moderne psychologie, op een ontzaglijke geest waar we zoveel aan te danken hebben als Augustinus. En te zeggen dat zo'n man gevoelsarm was of dat hij andere verklaringen en dat hij misschien allerlei sadistische neigingen had. Dat is allemaal onzin. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Hier heeft Augustinus iets opgebouwd, een structuur, om een cultuur te vestigen die duizenden jaar zou moeten bestaan. En u moet dus even zien de uitwerking die het helle geloof heeft gehad. Dat er tenminste altijd een zekere verantwoording was. Dat men wist wat men deed, dat men maar niet straffeloos alles kon doen. Dat er een vergelding was en een oordeel. En dat het niet zo eenvoudig was om het hier te vergooien. Want je kan hier wel een hoop schande aan het doen, maar er komt een vergelding. Dat heeft wellicht ontzaglijk veel mensen van grote misdaad afgehouden. Maar dat kan natuurlijk nooit een laatste verklaring zijn. Ik wil alleen maar zeggen dat Augustinus deze dingen zeker niet heeft gezegd vanuit een benepenheid, zoals men dat gewoonlijk dan naar zichzelf toe tracht te trekken en in de kleinheid proberen te herleiden. Nee, het gaat hier om heel andere dingen. Het is natuurlijk ook een structuur waaruit iemand voortkomt en een cultuur waardoor je bepaalde dingen duidelijker ziet. En nu wil ik als eerste verklaring hiervan geven, om straks direct op mijn tekst te komen, maar je kan deze dingen toch wel eens uitspreken, omdat vele mensen ze zo klakkeloos nemen. Het is een verschrikkelijke gedachte als je tot de conclusie moet komen. En dan zou je zeggen, hoe komt Augustinus daar nou toch aan om te zeggen dat hier een eeuwige verdoemenis is? Dan moet je in de eerste plaats zeggen dat het woord eeuwig in de Bijbel in die zin niet voorkomt, maar dat het altijd gaat om de wereldtijd. Ik weet wel, dat is een exegetisch uitspraak, maar daarmee heb ik nog niet verklaard waarom Augustinus dit heeft gezegd. Moet u zeggen, Augustinus is een Romein. Hij is door de geest van Rome bepaald, en toen Rome dreigde onder te gaan, is Rome gered door het christendom. Eerst heeft Israël een aanval op Rome gedaan, de grote geestelijke tegenstander, en heeft Rome bijna verslagen door Rome te laten doen geloven via het christendom in de God van Israël. Een Jood boven de keizer, namelijk Jezus. En dan verder de Israëlitische ethiek. Maar Rome heeft teruggeslagen in Constantijn. Worden al deze goederen die van het Jodendom zijn gekomen als krijgsbuit opgenomen. Zoals Rome altijd wat ze van de volkeren veroverd heeft, ten eigen bate heeft gebruikt. En tenslotte wat het niet kon gebruiken heeft uitgebannen of heeft vernietigd. Het is een merkwaardige instelling die Rome heeft. Rome is tolerant tegen wat zich overwonnen verklaart en wil dat dan ook goed behandelen. En de vijanden, die worden nou eenmaal, de mensen verstaan het vijanden of onderworpenen. Dat is een heel bepaalde kijk erop. En het Romeinse Rijk is eigenlijk het gelukkigste van de aarde. En het wordt dan in de kerk voortgezet. Maar het Romeinse Rijk omvat niet de hele wereld. Wat buiten dat Rijk valt, valt ook buiten het heil van Rome. U moet nu denken, deze gedachte. En die wordt dan op de kerk overgebracht. Het is zo dat in de kerk de redding is. En wat er buiten is, er is geen heil. Het komt precies overeen met de grenzen van het Romeinse Rijk. Daarbinnen is de Pax Romana, de Romeinse vrede. En daar is dan ook het Romeinse recht en daar wordt welvaart gebracht en de legioenen staan aan de grens om het te bewaken. Maar daarbuiten, daar is het duister en die volken horen niet bij en die zijn verworpen. Nu, als je dit natuurlijk gaat overbrengen op de kerk, dan krijg je onmiddellijk dit, dat buiten de kerk geen enkel heil is. En dan kan men ook gemakkelijk ertoe komen om te zeggen, ja, wat dus buiten dat heil is, dat is verdoemd en er zal nooit een einde aankomen. En dan zal die hel altijd blijven voortduren voor degene die niet door de genade van Christus zalig zijn geworden. Het is iets waar ook wel aanleiding voor gegeven wordt in sommige bijbelteksten. Meestal als ze uit het verband gerukt worden. Maar, denk eens, de openbaring van Johannes. Daar wordt gesproken de hel. En de duivel die zullen geworpen worden in de poel des vuurs. Dergelijke dingen worden gezegd. Dat zijn uitspraken, zal wening zijn in het uiterste. En knersing der tanden. Al dergelijke uitspraken zijn er. Maar het bewijs, het schriftbewijs, dat het eeuwig zonder einde zal zijn, dat staat in de leer. Maar er is niet een Bijbels woord, omdat het Bijbels woord eeuwig in een andere richting wijst. En nu de andere opvatting van de kerkvader, en dan komen we tot onze tekst, van Origenes. Origenes, die stamt uit het oosten en daar regeren de Romeinen wel, maar de eigenlijke cultuur is de Hellenistisch. En we hebben in de vorige dienst erover gesproken, over Paulus ab de Areopagus. En we hebben ervan gezien dat die Macedonische man, die geest van de Hellenistische cultuur, Paulus te hulp heeft gevraagd. Kom over en help ons. En we hebben toen gezegd, Dat is de geest van Alexander de Grote, die het Hellenisme heeft gesticht. En dat is een heel bijzondere geest die het Hellenisme beheerst heeft. En wat is nu de bedoeling van die geestesgesteldheid van Alexander? Alexander is niet tevreden geweest met een deel van de wereld. Hij heeft de ganse wereld willen veroveren, alles tot een eenheid willen brengen, en dat heeft hij aan de voeten van de komende verlosser willen leggen. Ziet u, Origen stamt uit die kant van Alexander. Augustinus uit het Romeinse Rijk, wat zijn grenzen heeft, hoe groot het dan ook is, en daarbuiten is het buitenste duisternis, terwijl Origen voortgaat op de traditie van Alexander. En Alexander die wil de hele wereld aan de voeten van de verlosser leggen. Vandaar dat hij een zeer speciale verhouding tot het Joodse volk heeft gehad. Hij heeft de Joden privileges gegeven. Hij heeft eerbiedig gebogen voor de Joodse hoge priester, omdat hij zei, ik doe dat niet voor die man, maar ik doe dat voor die naam die op zijn muts staat. Dan voelt u wel, als je nou stamt zoals Origenes, die zegt dan, ja, er is een oordeel. Waardoor ontstaat nu eigenlijk het kwaad in de wereld en de zonde? Dat komt dat God heeft wezens geschapen. Hij beheerst alles, maar hij heeft wezens geschapen die aan hem verwant zijn. En die hebben de mogelijkheid om lief te hebben. En liefde hangt samen met vrijheid. Liefde kan niet gedwongen worden. Nu ja, dat stemt natuurlijk helemaal overeen met wat u in de Bijbel vindt. Prachtig in het boek Job, waar de Satan tot God komt en zegt over Job gaat spreken. En dan spreekt de Heere God, gaat een weddenschap aan met de Satan. En zegt, zet uw hart op in knecht Job, zie wat die doet. En dan zegt de Satan, ja, maar dat doet hij allemaal met bijbedoelingen. En dan gaat de Heere God, gaat een weddenschap aan, dat Job het niet uit bijbedoelingen doet, maar dat hij God waarachtig lief heeft. En dan zet God zijn hele toekomst op. En u weet, Job is het teken van Israël en van zijn Messias. God vertrouwt zich toe aan de vrije keus, gedreven door de liefde van zijn schepselen. Dat is het hoogste en dat onderstreept Origenes wat wezens, niet alleen mensen, maar ook engelenwezens, ook in de hemel en waar ze ook zijn, waar de mogelijkheid gegeven wordt van liefde, want God is liefde en die stralende liefde van God waarin geen duisternis is, want God is licht en in hem is gans geen duisternis, die kan beantwoord worden door mensen. En, maar daarmee is dan ook het verschrikkelijke gegeven, want waar die vrijheid is, daar is ook de mogelijkheid om zich van dat heerlijke licht van God af te keren en naar buiten God te kijken. En dat is er iedere keer die keus van die wezens. Dat gebeurt bij engelen. En dat is bij mensen gebeurd. En dan is de grote vraag, als God deze vrijheid heeft ingesteld, en hier is de opvatting van het boek Job en van Origenes eigenlijk dezelfde, want de Satan heeft een andere opvatting. De Satan zegt, dit is een dwaze manier van doen van God. God heeft, is almachtig, die kan toch even in een ogenblik alles rechtzetten. Dan is alles goed, dan is alles zonde weg, dan is alles verkeerd. Alles wat verkeerd is, dat wordt één grote en machtige harmonie. En al het kwaad is weg. Maar God doet dat niet, omdat God wil regeren alleen door de liefde en de beantwoording van zijn liefde. Hij heeft de schepping geschapen, zegt de Talmud, uit liefde. En ja, als God dat dan doorzet,
ja, dan wordt het een lange zaak. Want een langdurige zaak. Want dan vallen de wezens af en die vallen en dan kun je zeggen, ze worden verdoemd. Maar Origenes zegt, dan worden er nieuwe werelden geschapen waarin die gevallen wezens terechtkomen en die krijgen een mogelijkheid om zich om te keren weer naar het licht, naar de Heere God. En die omkeer, die is natuurlijk niet voldoende. Als er iemand in helle diepte terechtkomt, dan is die omkeer, die is niet voldoende om een mens tot God te brengen. Maar de Heere God heeft zijn woord, zijn wijsheid, zijn lieve zoon gezonden in al die werelden, tot in de diepste hel toe. Want God heeft volgens Origenes de hel niet geschapen om voor eeuwig te straffen, maar om een plaats te zijn van omkeer. En daarom moet Jezus ook nederdalen ter helle. Nedergedaald ter helle is een geloofstuk dat verder reikt dan het geloofstuk van het dodenrijk. Het gaat veel verder. Waar ook de Petrusbrief op machtige wijze van spreekt, dat de Heer Jezus is afgedaald in de gevangenis. En hij heeft de zielen die in de dagen van Noach verdronken zijn, de blijde boodschap gebracht. O, het zijn dingen die ver boven ons verstand uitgaan. En zet Origenes dus verder, dat het zo zal zijn dat God de mensen zijn consequenties geeft om de mogelijkheid in een diepte te komen en om te keren. En omdat er nergens een plaats is waar Christus niet is doorgedrongen, kan overal die omkeer zijn. En dan voert God het geheel tot een heel, tot de volmaaktheid van zijn schepping. Want het rijk der duisternis moet beschaamd worden. Augustinus heeft hier wel enkele bezwaren tegen Origenes. Hij zegt, ja, er zijn mensen die zijn zo medelijdend en die hebben dan medelijden met de mensen die eeuwig verdoemd zullen worden en die hopen dan dat er nog een verandering is. En in dat medelijden, die barmhartigheid, gaat Origenes dan zo ver, die zegt zelfs dat de donkere machten en dat zelfs de Satan uiteindelijk zal omkeren en vrijwillig voor de heerlijkheid Gods zal capituleren en zal onderworpen zijn in vrijheid. Het zijn natuurlijk ontzaglijke dingen. En dan hou je hart in je handen en zeg je, ja, gaat een mens nou niet te ver? Je kunt aan de ene kant te ver gaan, als je zo gemakkelijk spreekt over de eeuwige verdoemenis. En je kunt aan de andere kant, vanuit een gevoel van medelijden en erbarming, kun je dat van Origenes, kun je leren waarderen. Want Origenes zegt uiteindelijk, zal er de wederoprichting van alle dingen zijn. En dan citeert hij een woord van de apostel Petrus, wat hij zegt in Handelingen 3, in die reden waarin hij over de eindtijd spreekt. En dan zegt Petrus ook, de wederoprichting van alle dingen, niet van een deel. En daar beroept Origenes zich op. Maar nu keren we terug tot ons hoofdstuk. Wat zegt de apostel Paulus nu hier? Bij die voleinding, bij dat slot, dan staat er dat alles onder de voeten van Christus, van de Messias, gesteld zal worden. Hij is opgenomen in de hemel en dan werken de krachten God zo dat alles zal onderworpen worden onder zijn voeten. Nou staat er een woord, ondergeordend, dat wil zeggen onder zijn heerschappij, onder zijn wijsheid, onder zijn ordening gebracht. Maar ja, dan die volgende stukken. En dan staat er, dan zullen de vijanden, zo vertaalt men, vernietigd worden. Engelen en overheden en machten en krachten in de hemel. En dan lijkt me dan niet af dat ze alle vernietigd zullen worden. Als je nou kijkt wat er in het Grieks voor een woord staat, dan staat er eigenlijk niet vernietigen, maar inactief maken, werkeloos maken. En de volgende betekenis van het werkeloos maken is bevrijden. Dus er staat niet, ze worden vernietigd, ze worden werkeloos gemaakt en ze worden bevrijd. Dat zijn dus de engelen, de overheden natuurlijk niet, die zalig zijn en die volmaakt zijn in de hemelen. Maar het gaat hier duidelijk om die anderen, die niet vernietigd worden, maar die onderworpen worden, dat wil zeggen, ze worden bevrijd, de liefde Gods in Christus is zo naar ze uitgegaan, dat deze straling van zijn liefde nu eenvoudig niet anders kan uitwerken dan dat de duisternis beschaamd wordt. En van het onderwerpen blijkt ook uit het volgende, dat het allerlaatste zal zijn. Als alles onderworpen is aan de Zoon, dan als het nu een vernietigende kracht had, zou dat er nooit staan. Maar dan onderwerpt de Zoon ook zichzelf aan de Vader. Dat is dan de eindtijd. Dat wil dus zeggen dat Jezus naar de hemel gaat en de grote vraag is, wanneer verschijnt hij, wanneer zal het einde zijn, dat is dan als al die vijanden en de laatste vijand die overwonnen zal worden, krachtloos gemaakt zal worden, die bevrijd zal worden, is die vreselijke macht van de dood en van het verderf. De apostel spreekt hier eigenlijk helemaal in de trant, zoals die later verklaard hebben gezien, van Origenes. En dan komen we eigenlijk bij onze tekst. Wat is dan het einde, het laatste? Dat God zal zijn alles in alles. Wat is er? Staat niet dat alles in God zal zijn. Zo zeggen de mystici het vaak. Nee, alles, er staat niet in alle, alles, God zal zijn. Alles in alles, niet in allen, maar in alles. Dus in zijn ganse schepping zal alle leven, zal doorwoond worden van God. En God is liefde. Dan zal ieder hart stralen van liefde. En dan hoeven we heus niet te denken dat ieder hart in gelijke mate straalt. Het ene hart is groter dan het andere. En er zijn engelen en er zijn aartsengelen. En er zullen verschillen zijn in straling. Maar God zal met zijn liefde alles in alle zijn. En als dit woord van Paulus volkomen ernstig genomen wordt, dan kun je niet veronderstellen dat er een eeuwige duisternis is, waarin dan de machten van de duisternis en de vernietiging nog het voor het zeggen hebben, al zal het dan zijn, zoals men stelt, in de dienst van God. Er wordt hier duidelijk uitgesproken, niet die goedkope leer van die algemene verzoening. Want tegenwoordig, zoals dat bijvoorbeeld in de lijn is van de theologie van Karl Barth, dan wordt er gesproken, zoals professor Berghauer het heeft geformuleerd, de triomf der genade. Kijk, en dan is het allemaal, we zijn zo slecht en we zijn allemaal direct alles vergeven. Dat betekent niets en dat kan een dooddoener zijn. Hier is het anders. Het uitstel wat de Heer Jezus heeft, en hij is nog steeds niet wedergekomen, heeft een oorzaak. Dat betekent dat al die duistere werelden, waarin inderdaad geboet wordt, waarin geleden wordt, waar al die dingen zijn die in de Bijbel gezegd worden en die wij gewoon pas toepassen op de eeuwige verdoemenis. Het kan eeuwen, duizenden jaren als je het zo spreekt. Het kan schijnen, aionen, eonen kan het duren. Maar Paulus zegt hier, toch zal de Heere God alles, het laatst, alles in alles zijn. En zal zijn liefde overwinnen. Het maakt het nog niet zoveel eenvoudiger, broeders en zusters. Het is eigenlijk nog niet zo dat het reden tot zorgeloosheid geeft. O nee, wat kunnen mensen doormaken na de dood? De mensen willen het uitvegen. Maar er kunnen dingen gebeuren. En met de mooiste en meest liefdevolle verkondiging van Origenes, uitgaande van Paulus, is het allemaal nog niet zo eenvoudig. En is het erg moeilijk. En mogen we heel erg dankbaar zijn dat we het evangelie horen. Dat Jezus een weg heeft gebaand. Ook vanaf het leven van u en van mij. Van hier en nu. En hij zegt, die in mij gelooft. En dat is niet een uiterlijk geloven alleen. Maar een verbonden zijn met het hele wezen met hem. Die heeft het eeuwige leven. En die zal het oordeel niet ontvangen. En die gaat over in de heerlijkheid. Dat kan hier en nu. Onmiddellijk. En dat is ons troost. En dat is ons geloof. Maar het andere is dit. Dat de apostel spreekt. Van dat God zal zijn. Alles in alles. Als wij voorzichtig conclusie trekken, dan wijst dat in de richting dat het eeuwig alleen voor eonen geldt en niet in de wijsgerige zin van eeuwig zonder einde. Maar nu moeten we oppassen, broeders en zusters. Wat moeten wij doen? Ik heb deze dingen u aangereikt. Maar niet om te zeggen, zo is het. Ik vind altijd een van de mooiste regels en een opdracht van theologen, zoals de rabbijnen in Israël het doen. Er is geen rabbijn die zegt, nou moet je precies geloven wat ik zeg. Maar rabbijnen zeggen bij een bepaalde Bijbelplaats 10 opvattingen van de grootste denkers, theologen, rabbijnen. Die zeggen, deze aspecten zijn er allemaal aan. Die aspecten, die moet je weten, die kan een niet-theoloog moeilijk vinden. Ze worden opgesomd en dan uiteindelijk voor de Heere God moet die mens zelf de beslissing nemen en de verantwoordelijkheid. En dat zou ik nu vanavond u met klem willen zeggen. En dat is altijd de bedoeling ervan. Van de prediking. Ik heb u de verschillende kanten laten zien. Er zijn allerlei teksten die in die richting geduid kunnen worden. Ik heb in zekere zin gerelativeerd. Zowel Augustinus als Origenes, de twee grote kerkvaders. Om op het verband te wijzen van die kerkvaders en de cultuur waar ze uit voortkomen. En dat speelt bij ons natuurlijk ook een rol. De voorouders, dat is ontzaglijk belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het erom dat u deze kant hebt gezien en juist het getuigenis van de apostel Paulus en ook van Johannes, die de heerlijkheid van Jezus het vlees geworden wordt, zo heeft gezien dat hij zegt, dat getuigenis heeft ons geopenbaard dat God licht is en er in geen duisternis is. En dat God liefde is. En dat betekent dat we uiteindelijk daar zelf voor geplaatst worden zonder gedrongen te worden in een schema. Maar er is toch een pastorale regel die ik u in deze dingen zou willen aanraden. Je kunt nooit groot en heerlijk en hoog en liefdevol genoeg van God denken. Je kunt beter van God hoge dingen denken dan nederige en verschrikkelijke dingen. Dan ben je er dichterbij, want God is liefde. Niet om hier een uitspraak te doen. Niet om te zeggen, al die problemen, die kun je zomaar wegvragen. Maar wel dat je voorzichtig moet zijn. En moet zeggen, God is liefde. Als hier gezegd wordt, God zal zijn alles in alles. Omdat hij al zo lief de wereld heeft gehad. Zijn schepping, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dan kun je natuurlijk heel wat verwachten. Dat is niet eenvoudig. Want het gaat uiteindelijk om één ding waarom alles beheerst wordt. De verschillende vermogens die er zijn is. We hebben iets gekregen dat we kunnen liefhebben. We kunnen God niet de schuld van onze zonde geven. Zonde is één ding. Liefdeloosheid. En God heeft ons als wezens geschapen. Die kunnen liefhebben. En alles is te verklaren. Van onze misvatting. En van onze zonde. Niet ligt de oorzaak daarvan in God. Maar in het gebrek aan liefde bij ons. En dan gaat het erom. Hoe meer wij van God leren kennen. Hoe meer ons liefdehart ontstoken wordt. En dan mogen we best eens een paar ketterijen zeggen. Als de liefde Gods maar in ons is. Beter ketterijen. Met de volheid van het eeuwige leefde van de liefde Gods. Dan dat we juistheden zeggen met een hard gebrek aan liefde. Want dat is een groot gevaar. Broeders en zusters, een laatste uitspraak mogen wij niet doen. Maar wel het vertrouwen in de Heer Jezus. Die gezegd heeft die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En dan mogen we alles aan hem toevertrouwen. En diegene begrijpt het meest van de Heere God. Die het meeste liefde kent. En die het meest lief heeft. Die is het meest ingewijd. In alle geheimenissen. Van deze en in de toekomende wereld. Want God is liefde. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11. wilde graag meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 29 september. 29 september, 5 uur, in de Hillegondakerk hier in Hilgersberg. 29 september, 5 uur. Ontvangt u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.